We willen nu overgaan tot de verkondiging. En het thema is Jezus Christus volgen. En mijn eerste beste vraag is, hoe vloeibaar ben jij? En dan kan je natuurlijk denken van, nou Nico, ik ben helemaal niet vloeibaar. Een mens is niet vloeibaar. Maar Jezus heeft op een gegeven moment tijdens zijn bediening gezegd dat stromen van levend water zullen vloeien uit degene die in hem gelooft. Vanuit hun binnenste, vanuit hun hart. En dan zeg je van oké, dat is dan eigenlijk wat uit je komt en dan ben je niet jezelf, dus hoe vloeibaar ben je, dat klopt dan niet. Maar ik denk dat datgene wat er uit ons stroomt ook effect op ons heeft. En dat wij daardoor gevormd worden. Nou, water is vloeibaar. Ik heb een voorbeeld meegenomen. Ik heb hier een kom. En water is vloeibaar, maar bijvoorbeeld rots, dat is vast. Als je die rots erin legt, dan blijft hij in zijn vorm. Er is geen verandering van de vorm. Hij blijft zoals die is. Als je water gebruikt, als je dat uitgiet, dan laat het zich door die omstandigheden vormen. De omstandigheden zijn niet een hindernis. Nee, het vloeit door. Je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld een visvijver in de tuin. En dan moet het water ververst worden en dan leggen ze een goot aan en dan worden steentjes ingedaan. En dan de pomp wordt erop aangesloten en dan zie je het water zo via die steentjes vloeien. Je kan naar buiten kijken en dan zie ik dat effect. Water beweegt zich door de omstandigheden heen en vloeit voort. Water heeft de eigenschap om de best begaanbare, de meest logische weg te zoeken, bepaald door de zwaartekracht. Welke kracht bepaalt jouw weg? Als de Heilige Geest ons leidt, wel dan zit er, beste mensen, een bepaalde vloeibaarheid in. Er is een weg te gaan. En hoe zit het met jouw leven? En met jouw navolging van Jezus Christus? Is zijn geest, de Heilige Geest, jouw leider? En hoe beweeg jij? En mag de Heilige Geest jouw leven sturen? Ik wil met jullie gaan lezen uit Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Jezus is hier op het tempelplein en er staat er op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet. Want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Het is Loofhuttenfeest, Sukkot, zeggen de Joden. En Jezus is daar op dat tempelplein, er staat in de tempel, maar hij is op het tempelplein, misschien wel in de zuilengalerij van Salomo. En het is het hoogtepunt van het feest, de laatste dag. En die dag vulde een priester een gouden kan met water in de vijver van Siloam, een bron die binnen de muren van Jeruzalem lag. En met die gouden beker ging hij onder luid trompetgeschal door de straten van Jeruzalem naar de tempel, terug naar de priestervertrekken. Daar voegden een aantal priesters zich bij hem en die hadden dan wijn in de handen, die hadden wijn in kannen mee. En dan ging men met dat water naar het altaar. En als men dan bij dat altaar was, dan werd er een zilveren trechter gebruikt om het water doorheen te gieten op het altaar als een soort gebed voor regen. Want het was het laatste oogstfeest en men wilde regen voor de vruchtbaarheid van de grond. En dan barstte het volk uit in zingen. Het groot hallel werd gezongen. Psalm 113 tot met Psalm 118. En onder andere Psalm 114 vers 8 komt daarin voor. Hij verandert de rots in een bron. Hardgesteente in een stroom van water. Het is eigenlijk profetisch van wat er gebeurt als dat water gaat vloeien. Dat misschien wel mensen die zo hard zijn als steen, als een bron kunnen worden. En waar het water dan uitvloeit. Er staat geschreven dat Jezus riep. Als je dat vanuit het Grieks vertaalt, staat er dat hij luid en duidelijk schreeuwde. Hij schreeuwde. Hij verstoorde hier een religieus feestje. Alle belangrijke geestelijke leiders waren er. De priesters, levieten, noem maar op. Ze waren aanwezig. En hij schreeuwt dan, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En de schrift, beste mensen, zegt onder andere, de Bijbel zegt onder andere in Jesaja 44, vers 3, het volgende. Ik zal water uitgieten op dorstige grond. Water stromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Hier zie je weer in de Bijbel een profetie over wat gaat gebeuren. Dat wij mensen soms dorstige grond zijn. En dat water van de Heilige Geest als het ware wordt uitgestort. Uitgegoten. En dat is een belofte die uitgekomen is. Levend water brengt leven zoals zoet water leven brengt in een dor en doods land. Zo zullen wij die gedronken hebben van Jezus Christus tot levend geloof zijn gekomen, leven produceren om ons heen. Wij hebben leven ontvangen en we geven dit door. In die zin zijn we misschien wel een beetje die zilveren trechter. Alleen die is zelf niet zo vloeibaar. En ik denk dat die vloeibaarheid wel een deel van ons is. Van onszelf. Johannes zegt in zijn evangelie dat Jezus het over de Heilige Geest heeft. En wat zegt dat dan over de geest vervulde christen? Hoe vloeibaar ben jij? Vaak als het over de Heilige Geest, over Pinksteren gaat, dan gaat het over de verkondiging van het evangelie, de grote daden van God. En dat is goed, dat moeten we verkondigen. Het gaat dan vaak ook over kracht. Nou, die heeft Jezus ook beloofd. Dat is ook een goede zaak om daarover te spreken. Het gaat over tongen, klanktaal, het gaat over de gaven van de geest, soms ook over de vruchten van de geest. Maar vandaag wil ik het hebben over leiding. Leiding door de Heilige Geest. De praktijk is dat wij in het dagelijks leven keuzes maken. We maken keuzes in de supermarkt van wat we meenemen. We maken keuzes op school van hoe wij ons daar zelf manifesteren, hoe we bezig zijn met school. We maken keuzes op ons werk van wat we wel of niet doen. Of hoe we, in welke volgorde we iets doen. We maken keuzes over het kopen van een auto. Nou, wij hebben, mijn vrouw en ik hebben keuzes gemaakt een jaar geleden over wat voor huis kopen we en wat moeten we dan doen. Maar we maken ook keuzes over de toekomst. Over de weg die wij willen gaan. Welke kant we op willen. Laten we onze keuzes afhangen van de Heilige Geest. Wat die tegen ons zegt. Wij gebruiken terecht ons verstand. Het is een van de giften van God, de gaven van God, zeg maar, in de zin dat God het ons gegeven heeft, ons verstand. En dat moeten we dan gebruiken ook. We mogen het niet gaan begraven, want dat is geen goede zaak. Je zou het ook een talent kunnen noemen, we gaan het gebruiken. Maar we gebruiken ons verstand, maar is dat dan alles? Op het ogenblik ben ik in mijn stille tijd het boek Nachtvolgen van Dietrich Bonhoeffer aan het lezen. Bonhoeffer was eigenlijk ik zou hem omschrijven als pietistisch christen. Vanuit de Lutherse kerk, zeg maar, in Duitsland. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij opgepakt en is hij uiteindelijk ook gedood. Maar hij schrijft in zijn Nachtvolgen, ik lees hem in het Engels, Discipleship. Dan schrijft hij op een gegeven moment dat hij het heeft over toewijding. En dan haalt hij Luther aan, de 16e eeuwse reformator. En Luther laat als het ware Jezus spreken. Dingen moeten niet gaan volgens jouw begrip, maar boven jouw begrip. Dompel je onder in een tekort aan begrip en ik zal je mijn begrip geven. Tekortkomen in begrijpen is werkelijk begrijpen. Mijn begrijpen maakt jou zonder begrijpen. Dus ging Abraham zijn thuissituatie uit en wist hij niet waar hij terecht zou komen. Hij gaf zich over aan mijn kennis en liet zijn kennis los. En door de juiste weg bereikte hij het juiste doel. En Bonhoeffer die bouwt daarop voort. Abraham die woonde in Ur. Een prima stad en wij zouden tegenwoordig zeggen van nou je had er van alles. Goede winkelcentra, bioscopen, mooie parken. Het was er allemaal geweldig in Ur. En had het naar zijn zin. En dan zegt God tegen hem. Ga van hier, je moet naar een beloofd land gaan. Ik beloof jou een land van melk en honing, rijk aan melk en honing, overvloeiend. En Abraham en een aantal van zijn familieleden pakken hun boeltje op, nemen hun kudde mee en vertrekken vanuit de stad. En dan komen ze aan in Haran. En dat is ook wel een aardige stad en ze bouwen daar een en ander op en het gaat goed. En ze zullen zich thuis hebben gevoeld, maar na een tijd, ik weet niet hoe lang dat is, staat niet in de Bijbel, wie weet was het wel een aantal jaren, zegt God van, nou, dit is niet mijn plan. Het beloofde land is verder. Je moet verder trekken. En Abraham, wat zal hij gezegd hebben? Van nou, ik heb het hier eigenlijk wel naar mijn zin. Het gaat goed allemaal. En nou, het floreert, de business floreert, dus waarom zou ik gaan? Nou, dat lees je niet. Maar misschien heeft hij die gedachte wel gehad. En toch gaat Abraham onderweg. En dan komt hij aan in het beloofde land. En dan zou je denken van nou, dan gaat alles goed en geweldig. Hij heeft te maken met oorlog, hij heeft te maken met droogte, hij heeft te maken met een hongersnood. Hij moet zelfs zijn waterputten slaan en voor de hongersnood, vanwege de hongersnood moet hij nog naar een ander land trekken. En later komt hij dan weer terug. En het interessante is dat de Bijbel nergens zegt van dit is de omschrijving van het land en zo ziet het eruit en dat ga je meemaken en dus Abraham ga er maar naartoe. Nergens staat dat. Hij moest gaan zonder te weten waar hij terecht kwam. Waarom? Omdat God dat zei. God leidt hem op die manier. Hoe deden dat de eerste discipelen? Petrus bijvoorbeeld, in Marcus 1 vers 16 tot 18, gaat het over het moment dat Jezus zijn bediening begint. En dan staat er, toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. En dan later, nadat Jezus gestorven is, opgestaan uit de dood, dan staat er het volgende, dan zijn de discipelen die zijn naar Galilea gegaan, en dan staat er, hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael en Cana uit Cana en Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ik kan me zo voorstellen, Petrus wel een beetje een activistisch type, dat hij een beetje zat was van alles. Zitten we hier een beetje te zitten, er gebeurt niks. Ik ga aan de gang. Ik was een goede visser, dus dat ga ik doen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. En dat is vreemd, hè? Ben je een ervaren visser? Goed, je paar jaar heb je met Jezus meegetrokken en af en toe misschien nog tussendoor is wat gevist, maar dit is wat hij kan. En het lukt niet. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Nou, het verhaal gaat dan verder, dat Johannes, waarschijnlijk Johannes, zegt van, hey, dit is Jezus. Petrus springt uit de boot, gaat naar Jezus toe, de andere discipelen komen wat later. En dan spreekt Jezus met zijn discipelen en dan op een gegeven moment spreekt hij specifiek Petrus aan. En dan zegt hij het volgende, in vers 18 tot en met 22. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft tot ik kom, maar jij moet mij volgen. Volg mij, jij moet mij volgen. Het is niet zo belangrijk wat er met anderen gebeurt of wat er om je heen gebeurt. Het gaat om jou, Petrus. En ik wil dat je mij volgt. In Handelingen 8, vers 29 staat het volgende. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Nou was het zo dat Filippus, toen de vervolging uitbrak in Jeruzalem, naar Samaria was gegaan, de stad Samaria. En er kwamen veel mensen tot bekering. En zijn kerk groeide. Er gebeurden wonderen, het was gewoon geweldig. En ik kan me voorstellen dat Filippus heeft gedacht van, nou, het gaat goed hier. Kijk, mijn megakerk is, het loopt hier allemaal, geweldig. Maar God had tegen hem gezegd van, je moet naar een eenzame weg gaan. De weg van Jeruzalem naar Egypte, in de woestijn moest hij zijn. En ik denk dat de meeste geweldige predikanten zullen hebben gezegd van ja, maar hier is het goed en alles draait en ik heb een goed inkomen en waarom zou ik daar naartoe gaan? Lees niet, Filippus luistert naar God en hij gaat onderweg. En daar is hij dan op die eenzame weg. En ja, om zich heen kijkend zo van, komt er wat aan? Waarschijnlijk niet, ik weet niet hoe lang het heeft geduurd. Maar op een gegeven moment komt er een wagen aan en er zit een man in. Vroeger heette die de Kamerling uit Moorland. En in de nieuwe vertaling heet die de Eunuch. Het was de minister van Financiën uit Ethiopië. En die leest Jesaja. En dan zegt de geest tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. En dan ontstaat er een gesprek tussen deze man en Filippus. En ze zijn onderweg. En dan komen ze bij water en... Nou, er was veel water en de man werd gedoopt. En dan staat er het volgende in Handelingen 8. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer, Filippus, en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer. Maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, Asdod is dat. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Pas hadden we het met onze oudste kleinzoon hierover. En die zei van, hey, hij werd geteleporteerd. Die speelt bepaalde spelletjes op zijn computer. Maar de geest van de Heer nam Filippus mee. En de eunuch zag hem niet meer. De minister van Financiën zag hem niet meer. Maar die was zo blij, die maakte er verder niks uit op. En Filippus komt dan in Asdod terecht, zal daar het evangelie hebben verkondigd. En dan gaat hij verder naar andere steden om het evangelie te verkondigen. De Heilige Geest nam mee, beweegt Filippus. Dan is er een volgende vers en het gaat weer over Petrus. In Handelingen 11, vers 11 tot en met 12. Het is op het moment dat Petrus een visioen heeft gehad, en dat was natuurlijk al voorspeld door Joël, de profeet Joël in het Oude Testament, als die eigenlijk over de Pinksterdag spreekt. Een visioen. En precies op dat moment kwam er bij het huis waar zij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Weer sprak de geest. En Petrus weigert niet, hij gaat onderweg. Dan hebben we ook nog Paulus. En zelf vind ik dat een heel bijzonder gebeuren, zeg maar. In Handelingen 16, vers 6 tot 10 is hij onderweg met een aantal discipelen, een groep die met hem meetrok. En dan staat er, ze trokken door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië, tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Nou, de belofte van Joël, de profeet Joël, zien we weer in actie. Er is een visioen en ze gaan. Maar wat ook heel interessant is, dat de geest dus ook kan verhinderen om ergens naartoe te gaan. De geest van Jezus stond het hun niet toe. En misschien is dat ook wel eens goed voor ons om te bedenken, want soms hebben wij heel goede ideeën over wat we wel of niet zouden kunnen doen. En dan gaan we misschien een bepaalde kant op, maar mag God dan ingrijpen? Mag God onze koers verleggen? Aan het eind van zijn leven, zo ongeveer het eind van zijn leven, is Paulus onderweg naar Jeruzalem. En hij is dan in gesprek met de oudste van Efeze. En ik zie hem als het ware daar op het strand van Mileten staan, met die grote arena achter zich, zeg maar. En hij zegt, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuige van het evangelie van Gods genade. Gedreven door de geest zonder te weten waar hij terechtkomt, als een Abraham. Eén ding weet hij wel zeker. Als ik daar ga waar de geest mij stuurt, dan kom ik in de problemen. Nou, en toch is dat de plek waar God hem wil hebben. Dat begrijpen we vaak niet. Wij zien God vaak meer als iemand die de leuke dingen voor ons doet. Maar misschien moeten wij ook soms de moeilijke dingen doen. En door bepaalde zaken heen gaan. Het vraagt een bepaalde flexibiliteit van ons. Vloeibaarheid van de volgeling van Jezus Christus. Zijn wij afgestemd op God? Hoe zit het met jouw leven? Hoe zit het met de navolging van Jezus Christus? Is zijn geest, de Heilige Geest, jouw leider? En hoe beweeg jij? En mag de Heilige Geest jouw leven sturen? Weet je, het gaat om loslaten wat je in eeuwigheid niet kan vasthouden. We moeten vloeibaar zijn, zoals water vloeibaar is. Ik heb dat al voorgedaan, maar ik zal het nog een keer tonen om te tonen hoe dat werkt. Het vormt zich. Gedreven door de zwaartekracht vormt het zich. En misschien moet dat ook met ons gebeuren. Vormen, gedreven door de kracht van de Heilige Geest. Ben jij vloeibaar? Ben je bereid alles los te laten en te gaan naar een plaats waarvan je niet weet hoe het daar is of wat je verwachten kan, zoals een Abraham? Ben je bereid om je werk op te geven zoals een Petrus? Ben je bereid om naar een eenzame weg te gaan, zoals een Filippus? Ben je bereid om je bij te laten sturen als je meent onderweg te gaan met de beste intenties, als een Paulus? En zelfs zo ver te gaan dat het je de kop kan kosten. Ik zeg niet geef alles op en ga ervoor. De Bijbel wijst ons op afhankelijkheid van God, van zijn Heilige Geest. En dit gaat verder, hoger, wijder, dieper dan nuchter nadenken. Het gaat over je afhankelijk stellen van God. Je koers laten bepalen door hem, wat de situatie dan ook is. Of die er een van huisvrouw of huisman van mijn part is, een directeur, van arbeider, van schoolgaand persoon, of ja, misschien iemand die net zijn studie heeft afgerond en geslaagd is, van predikant of zendeling. Hoe zit het met jouw leven en de navolging van Jezus Christus? Is zijn geest, de Heilige Geest, jouw leider? Hoe beweeg jij? En mag de Heilige Geest jouw leven sturen? Zoek naar leiding door de Heilige Geest in je leven. Laat je vormen. Wees vloeibaar. Zoek naar leiding door de Heilige Geest in je leven. Amen.